أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Beste broeders en zusters, toen Allah subhanahu wa ta'ala de mens schiep, deed hij dat slechts met één reden. Hij zegt hierover in Surat al-Dhariyat:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om mij te aanbidden. En het is wel bekend bij de mensen van Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dat Allah subhanahu wa ta'ala de boodschappers niet heeft gezonden, nog dat hij de schepping heeft geschapen, behalve met als reden dat zij tawhid zouden vestigen. Dat zij slechts Allah subhanahu wa ta'ala zouden aanbidden. Dat zij elke vorm van shirk zouden ontkennen. Dat zij geen deelgenoot aan Allah zouden toekennen. En toen onze grootste vijand, Shaitan, hierachter kwam, kwam hij met alle middelen op ons af, om ons af te leiden van het aanbidden van Allah. Hij deed, en hij doet er alles aan om de aandacht voor tawhid weg te halen. Shaitan liet de mensen, zelfs de uitnodigers tot de islam, in de waan dat het oproepen naar tawhid de gemeenschap zou opsplitsen. Dat het onze eenheid zou teniet doen. En dat de mensen het begrip van tawhid al kenden en onder de knie hebben. Hoe stuitend zijn deze argumenten wel niet? Hoe kunnen we het ooit achterwege laten om de mensen te blijven oproepen naar tawhid en tegelijkertijd blijven beweren dat we vasthouden aan hetgeen de boodschappers en profeten mee zijn gekomen? De boodschap waar de profeten en de boodschappers mee zijn gekomen is namelijk niets anders dan het uitnodigen naar de tawhid van Allah. Er is geen enkele andere boodschap, geen andere oplossing, geen andere bevrijding, geen andere weg naar succes dan de weg van tawhid. En de weg van tawhid, dat is er slechts één. Allah zegt namelijk in Surat al-An'am vers 153:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
En dat dit mijn pad is, een recht pad, volg dan. En volg geen andere paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van zijn pad. Dat is wat hij jullie heeft opgedragen. Hopelijk zullen jullie vrezen. Zou de bezigheid van de oprechte persoon, van een geleerde en de uitnodiger, tot de doorsnee oprechte moslim, een andere zijn dan het doen opleven van de da'wa van de boodschappers, namelijk het doen opleven van het uitnodigen naar tawhid? Zoals Sheikh Abdul Aziz Ad Sheikh heeft gezegd: tawhid is datgene dat de harten verenigt, de rangen verenigt en de moslimgemeenschap tot één maakt. Hij zegt verder: we zullen niet één gemeenschap worden totdat we behoren tot degene die Allah aanbidden als de ene, en onze aanbidding slechts omwille van hem maken. En ieder die oprecht is, zou naar niets oproepen dat tegen deze boodschap ingaat. Maar helaas. Helaas behoort het tot de wegen van Shaitaan dat hij mensen laat geloven dat tawhid iets is dat wel bekend is. Dat goed begrepen is. Dat al goed gepraktiseerd wordt. Dat als we tegen de mensen zeggen: ik ga het vandaag hebben over tawhid. Dat zij zeggen: wij zijn al monotheïsten. Dus waarom zou je het daarover hebben? En aan deze mensen, die zichzelf dan monotheïsten noemen, zou gezegd moeten worden: hoe kan het niet nodig zijn? Als zoveel moslims, als zoveel moslimlanden, als zoveel moslimfamilies en zoveel niet-moslims nog steeds verkeren in de duisternis van shirk. Ook al is het bij de mensen wel bekend en begrepen wat shirk is, dan nog hebben we noodzaak eraan te blijven herinnerd te worden. Moeten wij constant Allah blijven smeken om ons verre te houden van shirk? Waarom? Omdat wij niet gelijk zijn aan Ibrahim alayhi salam. Terwijl hij, zoals we in de Koran kunnen vinden, Allah smeekte door te zeggen:
Rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam.
En houd mij en mijn zonen ervan af dat wij afgoden zouden aanbidden. En ook zijn we zeker niet op het gelijke niveau als de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ondanks dat zij behoorden tot de allerbeste generaties, bleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam hen oproepen naar het tawhid. Hen tawhid onderwijzen, zelfs tot het allerlaatste moment. Tawhid voor ons is nog belangrijker dan wat water is voor de vissen. Denk aan de gemiddelde christen. Hij denkt dat hij een pure monotheïst is, in één God gelooft, tawhid bezit. Maar onbewust heeft hij de ene God opgedeeld in drieën. Beste broeders en zusters, tawhid is datgene dat we moeten leren. Dat we onder de knie moeten krijgen. Want tawhid is datgene dat het echte succes met zich brengt in deze wereld. En succes brengt in het hiernamaals. Allah heeft namelijk gezegd.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
En Allah heeft degene onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers zou aanstellen, zoals hij degene voor hen als plaatsvervangers aanstelde, en dat hij hun godsdienst voor hen zal vestigen. En dat hij hun toestand zal vervangen door een van veiligheid na hun vrees. Zij aanbidden mij en zij kennen aan mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn, zij zijn degene die zwaar zondig zijn. Beste broeders en zusters. Het is voor ons de hoogste tijd dat we tawhid gaan leren. Hoe we het moeten praktiseren. Te leren hoe het moet en hoe het niet moet. Om te leren van de fouten die anderen hebben begaan en nog steeds begaan. Als het gaat om tawhid. Waarom? Omdat we dan weg kunnen blijven van deze grootste fouten. En succesvol kunnen zijn in het verkrijgen van de tevredenheid van Allah. Onze Heer. De meest geweldige. En dat wil ik vandaag doen. Door een aantal wijdverspreide fouten die wij als moslims vandaag de dag begaan. Te benoemen. Fouten die wij vandaag de dag nog steeds begaan. Als het gaat om tawhid. En natuurlijk zijn bij lange na niet alle gemaakte fouten. En sommigen zullen jou wellicht bekend in de oren klinken en anderen zullen vreemd in de oren klinken. En als we het hebben over de fouten, en beginnen bij de eerste fout in tawhid die vele moslims maken, en die wijdverspreid is onder de moslims, en zelfs in de moslimslanden, dan is het aanbidden van een ander dan Allah. Hoe? Door bijvoorbeeld te smeken bij een overleden persoon. Hoe deugdzaam hij ook is. Hen vragen ons te vergeven. Hun om vergeving vragen voor onze zonden. Hen vragen ons te ontdoen van verdriet. Hen vragen om kinderen en genezing van ziekte. Dichter bij hen proberen te komen middels het offeren. Het afleggen van geloften voor hen. Het verrichten van tawaf. Het verrichten van het gebed of sujud voor hen. Omdat de harten dan rust zouden vinden en ons daadwerkelijk nederig zouden maken tegenover hun. Dat we omwille van hun huilen. Terwijl we al deze zaken juist missen als het gaat om Allah. Sommige mensen hebben meer gevoel bij het doen van deze zaken, bij overleden mensen, dan het gevoel dat ze hebben als ze in gebed staan tegenover Allah. Meer dan het gevoel dat ze hebben als ze de tawaf verrichten rondom de Kaaba. Zouden we niet meer ontzag moeten hebben voor Allah? Weten deze mensen niet dat deze daden van hen al hun daden teniet doen gaan en nutteloos laat zijn als zij in grote shirk vervallen? Allah zegt namelijk in Surat al-An'am.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Zeg, waarlijk mijn gebed, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, de Heer der werelden. Hij heeft geen deelgenoten en dat is mij bevolen. En ik ben de eerste van de moslims. En wat zegt Allah ook? Hij zegt in Surat al-Jin.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
En waarlijk, de moskeeën behoren toe aan Allah. roept dan niemand naast Allah aan. Aanbidding behoort dus slechts toe aan Allah. Of het nou een profeet is, of het nou een engel is, of wie of wat het ook is. Om iets een partner te maken naast Allah, in iets dat specifiek is voor hem, is grote shirk. Allah zegt namelijk:
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.
Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan hen deelgenoten toegekend worden, maar hij vergeeft daarnaast alles aan wie hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent, die heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen. En ook zegt hij in Surat Al-Ma'ida:
Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Voorwaar, hij die deelgenoot aan Allah toekent, Allah heeft hem waarlijk het paradijs verboden. En zijn bestemming zal de hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. En laten we verder gaan, want Allah zegt in Surat Az-Zumar:
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
En voorzeker, er is aan jou en aan degene voor jou geopenbaard: als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren. En als het nog niet duidelijk is, dan zegt Allah ook nog in Surat Al-Hajj:
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
Want wie aan Allah deelgenoten toekent, is als iemand die uit de hemel valt en dan door de vogels wordt weggegrist of door de wind wordt weggeblazen naar een afgelegen plek. De tweede fout die moslims maken in de tawhid van Allah is in de uitleg van de eerste kalima, het eerste gedeelte van de shahada, van la ilaha illallah. Zo werd er bijvoorbeeld gezegd: dit betekent er is geen schepper behalve Allah, of er is niemand die de mogelijkheid heeft te scheppen behalve Allah. En deze uitleg van la ilaha illallah is ontoereikend, is niet compleet en is eigenlijk zelfs tegengesteld aan de Koran en de Sunnah. Het is tegengesteld van hetgeen Allah van ons wenst, zoals we kunnen zien in het voorbeeld van de ongelovigen van Quraysh. Zij bevestigden dat Allah namelijk de schepper is, dat hij de schenker van de gunsten is, dat hij de gunsten kan wegnemen. Zoals Allah ons dit zegt, zeggende:
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ.
En als jij hun vraagt wie de hemel en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen Allah. Als dus de betekenis van la ilaha illallah slechts was dat Allah de schepper is, dan zouden de ongelovigen van Quraysh behoren tot de gelovigen. En dan zouden ze niet weigeren om te zeggen la ilaha illallah. En dan zou het ook niet schokkend voor hen zijn, aangezien ze geschokt waren van deze boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de Koran vinden we namelijk hun reactie. Want zij zeiden:
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.
Heeft hij de goden tot één god gemaakt? Voorwaar, dit is zeker een verbazingwekkend iets. De ware betekenis van deze verklaring van tawhid, van de shahada, is: er is niets en niemand die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En dat is nu juist datgene dat de ongelovigen van Quraysh ontkenden, namelijk het uitzonderen van Allah in aanbidding. Hier waren ze zo verbaasd en geschokt door. Dit is de ware en de complete betekenis van la ilaha illallah. De derde fout die er in tawhid wordt gemaakt, is het verrichten van shirk en bid'a in de naam van tawassul, een middel om dichter bij Allah te komen. En tawassul op zich is een legitieme term, aangezien Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bevolen tawassul te verrichten jegens hem. Hij zegt namelijk in Surat al-Ma'ida:
Ja, ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
O jullie die geloven, vrees Allah en zoek naar een middel om zo dicht mogelijk bij hem te komen. En streef op zijn weg. Hopelijk zullen jullie wel slagen. Maar als we het hebben over tawassul, of in de enkelvoud wasila, dus de toenadering zoekt tot Allah, middels het verrichten van daden die verplicht zijn of aanbevolen zijn, dan zijn het er drie en niet meer. Het eerste type tawassul is tawassul middels de namen en de eigenschap van Allah. En het bewijs hiervoor kunnen we vinden in de woorden van Allah zelf, waar hij zegt in Surat al-A'raf:
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
En aan Allah behoren de schone namen. Roep hem daarmee aan en verlaat degene die misbruik van zijn namen maken. Zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen. We kunnen dus bijvoorbeeld zeggen: Ja Rahman, o meest genadevolle, wees genadevol voor ons. Het tweede type toegestaande tawassul, dat is tawassul middels goede daden. Dus als een moslim een dua, een smeekbede verricht richting zijn Heer en gebruik maakt van zijn goede daden. Het bewijs hiervoor kunnen we vinden in het verhaal dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld over de drie vrienden van de Golot. Elke keer dat een van hen een smeekgebed verrichtte en dit deed met gebruikmaking van zijn goede daad die hij omwille van Allah had verricht, schoof de rots die de uitgang blokkeerde steeds iets opzij totdat ze uiteindelijk de grot konden verlaten. En dit verhaal is te vinden in Sahih Bukhari en Muslim en is overgeleverd door Abdullah ibn Umar. Mogen Allah wel tevreden met hem zijn. En ook vinden we in de Koran het volgende vers in Surat Ali Imran:
Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar.
Onze Heer, voorwaar, wij geloofden, vergeef ons onze zonden en bescherm ons tegen de bestraffing van de hel. Hier wordt tawassul verricht middels de imaan die iemand bezit. En imaan is natuurlijk een goede en deugdzame daad. Het derde type tawassul kan worden verricht door het vragen aan een levende en deugdzame persoon om een smeekgebed voor jou te verrichten. Dus niet aan een overledene. En natuurlijk moet je zelf ook niet vergeten een dua te blijven verrichten. En het bewijs hiervoor is te vinden bij imam Bukhari en Muslim. Want zo is overgeleverd dat een man de moskee betrad op de dag van Jumu'ah. En zei: O boodschapper van Allah, onze rijkdom is verdwenen en onze middelen om deze te bereiken zijn afgesloten. Smeek Allah de majestueuze, zodat hij de regen toestemming geeft op ons neer te dalen. En zo verzocht ook Omar ibn al-Khattab, Uwais al-Qarni, om een smeekgebed voor hem te verrichten, zoals te vinden is in Sahih Muslim. En deze daad is iets dat specifiek is voor de levende en absoluut niet iets is dat gedaan wordt bij een overleden persoon. Zo is nergens te vinden dat de metgezellen of een van de imams van de cellen van de vrome voorgangers, de boodschapper, vrede zij met hem, na zijn overlijden verzocht een smeekgebed te verrichten. Zo verrichtte de metgezellen na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tawassul via al-Abbas, de oom van de profeet, vrede zij met hem. En wie heeft een hogere status? Is het Abbas of is het de profeet, vrede zij met hem? Zonder enige twijfel is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toch verrichtte men tawassul middels Abbas en niet via de profeet, vrede zij met hem. Waarom? Omdat Abbas levende was en de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet. Hoeveel invloed heeft de shaitaan vandaag de dag, als we kijken naar hoeveel grote shirk hij verspreidt onder de moslims in de naam van tawassul? Hoeveel mensen zijn hierdoor niet misleid? Is iets dat vals is maar goed wordt genoemd ook daadwerkelijk goed? Iets dat vals is, blijft vals, welk etiket er ook op wordt geplakt. Vandaag de dag zijn er vele bid'a, innovaties, wijd verspreid in naam van tawassul. Zoals het zoeken van toenadering middels de eer van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Daarnaast zijn er vele gefabriceerde overleveringen die men gebruikt en aan onze profeet sallallahu alayhi wa sallam toeschrijft. Om de eigen daden goed te praten. Terwijl de authentieke overleveringen overvloed zijn die het tegendeel bewijzen. Een vierde fout die men begaat in tawhid. En dit is een zeer verwerpelijke fout. Is het spreken over Allah zonder kennis. Hoeveel moslims hebben er wel niet voor gezorgd dat de islam in een slecht daglicht staat? Hoeveel moslims hebben er wel niet voor gezorgd dat de islam in een slecht daglicht staat? Door te spreken zonder kennis. Sommigen spreken vanuit hun eigen fantasie. Hun eigen verlangen en begeerte. Terwijl Allah duidelijk heeft gezegd in Surat An-Nahl.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
En zeg niet door de leugens die jullie tongen toeschrijven, dit is toegestaan en dat is verboden, om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen, zullen niet welslagen. En helaas zijn er vele achterloze mensen die zich hieraan schuldig maken. En in deze laksheid zie je dat men de religie leert van Jan en Alleman, die het naam van de islam spreekt. En ga jezelf te raden. Als we gaan eten, eten we dan bij de eerste, lopen we dan het eerste het beste restaurant binnen? Of gaan we voor het beste? Als we iets kopen, kopen we dan het eerste de beste of juist wat we nodig hebben en dan het beste daarvan? Hoe kan dan dat het met de religie zo anders is? In Sahih Muslim vinden we dat imam Muhammad ibn Sirin, een van de tabi'een, heeft gezegd: waarlijk, deze kennis is de religie. Wees dus voorzichtig van wie jij je religie neemt. En we kennen allemaal het welbekende verhaal van imam Malik, de grote geleerde van Medina. Een groep mensen die een lange reis hadden afgelegd, stelde 40 vragen aan imam Malik. Hij beantwoordde er slechts 8. En de overige antwoordde hij met: Allah weet het het best. Ze zeiden: wat moeten wij tegen ons volk zeggen als we zonder antwoorden terugkomen? Imam Malik antwoordde: zeg tegen hen dat imam Malik het niet weet. Zo gingen die bergen. Zo gingen deze bergen om met het geloof. Zo voorzichtig waren zij met het spreken zonder kennis. De vijfde fout die wordt gemaakt in tawhid is dat mensen overdrijven in de rechten van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan kan je denken, kan je ooit overdrijven in het eren van hem? Nee. Je kan hem nooit genoeg eren, maar je kan wel overdrijven in de manier waarop. Kijk naar wat men vandaag de dag doet met Isa, vrede zijn met hem. Genoeg eren kan je hem niet, maar de manier waarop dat gebeurt is een kwalijke. En zo ook met onze eigen profeet, vrede zijn met hem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een grootse en verheven status. Hij kent zo'n hoge positie die door niemand te evenaren is. Voor geen engel, voor geen jin, voor geen mens. Op de dag des oordeels zal van alle profeten hij degene zijn die de mogelijkheid zal krijgen om te bemiddelen voor anderen. Hij zal degene zijn die de meeste volgelingen zal hebben op de dag der opstanding. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die slechts het beste voor ons wilde, waarover Allah heeft gezegd in Surat At-Tawbah:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
Voorzeker, er is een boodschapper uit jullie eigen midden tot jullie gekomen. Zwaar voor hem is jullie lijden. Vurig wenst hij het goede voor jullie. Voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. En deze geweldige man, de zegel der profeten, heeft ons verboden om buitensporig te zijn en niet te overdrijven als het om hem gaat. Zo heeft hij gezegd, zoals overgeleverd is door Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. En te vinden is in Sahih Bukhari: overdrijf niet over mij, zoals de christenen overdreven over de zoon van Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zeg dus de dienaar van Allah en zijn boodschapper. Hij is een dienaar. En geen zins een deelgenoot of gelijke aan Allah. In iets dat specifiek is voor Allah. Zoals de kennis van het ongeziene bijvoorbeeld. De boodschapper, vrede zijn met hem, verkondigde de religie van Allah. Hij heeft gezegd, zoals overgeleverd door Bukhari en Muslim, op gezag van Ibn Mas'ud. Waarlijk. Ik ben een man als jullie. En ik vergeet zoals jullie vergeten. En helaas. Helaas kunnen we enkele voorbeelden geven. Waarin enkele onachtzaam in zijn vervallen. Door te overdrijven. En te vervallen in het extreme. Betreffende de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo is een voorbeeld dat we kunnen geven van het overdrijven. Over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het claimen dat de boodschapper van Allah. Kennis had van het ongezien. En beweren dat de wereld. Omwille van hem is geschapen. En een ander voorbeeld van hoe sommigen onachtzaam overdrijven. Is het vragen van vergiffenis aan hem. En hem vragen om toegang tot het paradijs. Terwijl dit zaken zijn. Die slechts toebehoren aan Allah. En er is niemand die dit met hem deelt. Sterker nog. De profeet sallallahu alayhi wa sallam hoopt voor zichzelf. Dat hij Jannah mag binnentreden middels de genade van Allah. Zo is er Abu Huraira radiyallahu anhu overgeleverd. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Niemand zal het paradijs binnentreden middels zijn eigen daden. En de metgezellen vroegen toen. O boodschapper van Allah. Zelfs u niet? Hij zei. Zelfs ik niet. Tenzij Allah mij bedekt met zijn gunst en genade. Dat kunnen we vinden in Sahih Bukhari en Sahih Muslim. En een derde voorbeeld is het zoeken van bemiddeling. Door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat we dus niet aan Allah vragen. Maar in een smeekgebed of anderszins aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam op andere mensen wijden. Zoals dat iemand een tawaf verricht of sujud verricht en dan zegt, o boodschapper van Allah, bemiddel voor mij. Dit behoort tot grote shirk. Grote shirk die iemand uit de religie kan doen treden. Dit is namelijk het richten van een smeekgebed aan een ander dan Allah. Het vragen aan iemand anders dan Allah om zaken waar slechts Allah de mogelijkheid toe heeft. Dit behoort tot aanbidding. Die specifiek behoort te zijn voor Allah. Allah zegt namelijk in Surah Al-Isra.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden. En hoeveel mensen zijn er al niet bedrogen? Door slechte geleerden die dit soort zaken voor hen toestaan. Die de mensen toestaan bemiddeling te zoeken bij de boodschapper van Allah. Het zoeken van bemiddeling bij anderen. Beweer dat de doden hen kunnen horen. Waarmee het lijkt alsof ze de uitspraak van Allah niet kennen. Waarin hij zegt in Surat Fatir.
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.
En degene die jullie naast hem aanroepen, hebben over een dadelflesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet. En als zij zouden horen, dan zouden ze jullie smeekgebed voor jullie niet verhoren. En op de dag der opstanding zullen zij jullie veel godenaanbidding ontkennen. En niemand zou jou kunnen informeren zoals Allah de Alwetende. De zesde fout die men begaat in Tawhid is het gaan naar waarzeggers, naar tovenaars en hun gelijken en te geloven dat wat zij zeggen waar is. En dit is ongeloof. Dit is ongeloof aan Allah en hetgeen is geopenbaard aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dawood, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i en Ibn Majah hebben overgeleverd op gezag van Abu Huraira radiyallahu anhu. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Wie zich wendt tot een tovenaar of een waarzegger. Hij gelooft zeker niet meer in hetgeen wat tot Mohammed is geopenbaard. Sallallahu alayhi wa sallam. En ook heeft Allah gezegd in Surat Al-Baqarah.
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
Suleiman was niet ongelovig, maar de shaitaans waren ongelovig. Zij onderwezen namelijk de mensen tovenarij en wat was neergezonden ter Babel aan de twee engelen, Harut en Marut. En geen van beiden gaf onderricht zonder eerst te zeggen, waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig. En het is verbazingwekkend dat sommige mensen, als zij of hun dierbaren worden getroffen door ziekte, dat zij zich haasten om aan te kloppen bij tovenaars, bij waarzeggers of hun gelijken, en om van hun te verwachten dat ze hun kunnen genezen. Hoe bevredigend is het om wellicht op korte termijn iets van genezing te denken, te ondervinden, om later gestraft te worden en getroffen te worden in die naam als met iets waar geen einde aan zou komen. Weten deze mensen niet dat Allah zijn dienaren test met verschillende zaken, met moeilijkheden, met beproevingen, met rampen, waarmee hij het geloof van zijn dienaren op de proef stelt, zodat hij hen kan reinigen van zonde, zodat ze Allah kunnen ontmoeten zonder enige zonde. Bij Allah, we dienen geduld en vasthoudendheid te gebruiken en gebruik te maken van toegestaande middelen om onszelf te genezen, zoals rukje, middels versen uit het boek van Allah. Het vecht van smeekbeden richting Allah en aan hem vragen waar we behoefte aan hebben. Ook natuurlijk horoscopen maken en in geloof is ongeloof. En daarom moeten we verder blijven van überhaupt het lezen van deze zaken. De zevende fout die in tawhid wordt gemaakt is de ziekte ar-riya. Het verrichten van goede daden omwille van andere mensen. En juist vanwege de grote gevaren hiervan waarschuwde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn metgezellen hiervoor. Zeggend, datgene wat ik het meest voor jullie vrees, is de kleine shirk. En de metgezellen vroegen, en wat is de kleine shirk, o boodschapper van Allah? Hij zei, ar-riya, het verrichten van handeling om bij de mens in aanzien te komen. Dat kunnen we vinden in een overlevering bij imam Ahmed. Als de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hierover vreesde bij de metgezellen, wat dan te denken van ons? Tot de tekenen van imaan behoort het dat we waakzaam zijn voor ar-riya. Dat jij niet te koop loopt met je daden. Wees dus opgelet voor de valstrik van shaitaan. Om je daden open en bloot te tonen. En je te laten motiveren door het voor anderen te doen. En laat je aan de andere kant ook niet beetnemen door iets niet te doen. Om anderen aan te zetten tot het goede. Iets wat heel anders is dan ar-riya. In Sahih Muslim vinden we een overlevering. Die is overgeleverd door Abu Huraira. Radiallahu anhu, waarin de boodschapper van Allah vrede zij met hem zegt, de eerste van mensen, over wie zal worden geoordeeld op de dag des oordeels, zal een man zijn, die is gestorven als martelaar. Hij zal naar voren worden gebracht, en Allah zal zijn gunst aan hem bekendmaken. En hij zal ze herkennen. En dan zal Allah zeggen, wat heb jij ermee gedaan? Hij zal zeggen, ik vocht voor u, tot ik stierf als martelaar. Allah zal dan zeggen, je hebt gelogen. Je vocht niet anders dan dat de mensen zouden zeggen, hij is moedig. Dan zal bevolen worden dat hij op zijn gezicht zal worden gesleept tot hij belandt in het hellevuur. Een andere man, die kennis heeft vergaard, het onderwees en gewoon was de Koran te reciteren, zal naar Allah worden gebracht. En Allah zal zijn gunst aan hem bekendmaken en hij zal ze herkennen. En dan zal Allah zeggen, wat heb jij ermee gedaan? Hij zal zeggen, ik vergaar de kennis, onderwees het en reciteerde de Koran omwille van u. Allah zal zeggen, je hebt gelogen. Je vergaarde kennis zodat de mensen zouden zeggen, hij is geleerd. En je reciteerde de Koran zodat de mensen zouden zeggen, hij is een reciteur. En het werd gezegd, dan zal bevolen worden om hem op zijn gezicht te slepen, tot hij in het hellevuur wordt gegooid. Dan zal er een man naar voren worden gebracht, die door Allah rijk is gemaakt. En begunstigd met verschillende rijkdommen. Hij zal naar voren worden gebracht. En Allah zal hem al zijn gunsten bekendmaken. Hij zal ze herkennen. En Allah zal dan vragen. Wat heb je ermee gedaan? Hij zal zeggen. Ik heb geen pap onbenut gelaten. Waarin ik uw geld heb uitgegeven omwille van u. Allah zal zeggen. Je hebt gelogen. Je hebt het gedaan. Zodat de mensen zouden zeggen. Hij is schuld. En het werd gezegd. Dan zal worden bevolen. Dat hij op zijn gezicht naar de hel wordt gesleept. Dat is de ziekte van ar-riya, waar we dus voor moeten uitkijken. Mogen alle ons beschermen van ar-riya. De achtste fout die de mensen begaan in tawhid zijn wijdverspreide fouten in akida betreffende tawakkul, het vertrouwen in Allah. Allah heeft gezegd in surat al-Ma'ida,
wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum.
En stel jullie vertrouwen op Allah indien jullie gelovigen zijn. Imam Ibn Qayyim, mogen Allah genadig met hem zijn, heeft gezegd dat het duidelijk is dat het tawakkul, dus het vertrouwen en afhankelijkheid van Allah, het fundament is van alle gebieden van iman, ihsan en alle daden van de islam. De status van deze zaken is als het lichaam in relatie tot het hoofd. Dus een persoon die een zwak vertrouwen heeft in Allah, begeeft zich in de gevarenzone. Denk aan een zieke. Denk aan een zieke persoon die volledig op zijn arts vertrouwt, zonder hierbij te denken aan de heer van die arts. Denk aan iemand die behoefte heeft aan geld, en hier alles aan doet, zelfs niet goed verboden zaken doen, terwijl hij degene van wie rijkdom daadwerkelijk afkomstig is, vergeet. En tawhid en tawakkul zijn niet compleet als je de middelen helemaal vergeet. Tawakkul en tawhid betekent het gebruik maken van de middelen die Allah ons geeft, en te vertrouwen in de heer van die middelen. Zoals imam Ibn Qayyim heeft gezegd. Men is het er unaniem over eens dat tawakkul, dus het vertrouwen op Allah, het benutten van de noodzakelijke middelen niet wegneemt. Tawakkul is dus niet correct, behalve als een persoon de noodzakelijke maatregelen treft. Als hij dit niet doet, dan is zijn tawakkul niet zegt en ongeldig. De negende fout die wordt gemaakt in tawhid en wijdverspreid is bij de moslims en in de moslimlanden, is de overdrijving met betrekking tot de graven. En dit is iets dat bestaat in verschillende soorten. De eerste is het plaatsen van graven in moskeeën. En geloven dat deze gezegend zijn door deze aanwezigheid van de graven. En dit is een innovatie. Die door de authentieke wetgeving duidelijk wordt verboden. In Sahih Bukhari en Muslim vinden we een overlevering. Die is overgeleverd op gezag van Aisha radiallahu anha. Dat Salama, mogen Allah wel tevreden met haar zijn, melding maakte bij de boodschappen van Allah. Over een kerk. Die ze had gezien in Ethiopië. Waarna de boodschapper aan Allah zei, deze individuen, als een vrome man van onder hen komt te overlijden, dan bouwen ze een plaats van aanbidding over zijn graf en maken zijn beeldenissen van hem. Deze personen zijn de meest slechte van onder de schepping van Allah. En ook is in de Sahihijn bevestigd op haar gezag, dat de boodschapper van Allah heeft gezegd, Allah heeft de Joden en de Christenen vervloekt, want zij namen de graven van hun profeten als gebedsplaatsen. En het tweede type is het bouwen op de graven en deze te pleisteren. Het is Sahih Muslim bevestigd op gezag van Jabir ibn Abdullah. Mogen Allah wel tevreden met hem zijn. Dat hij heeft gezegd, de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft verboden om graven te pleisteren. Erop te zitten of erop te bouwen. Laat deze overleveringen tot ons doordringen. Bestudeer deze duidelijke en authentieke tekst van de boodschapper van Allah. Waarin hij het heeft over het verbod op het pleisteren van graven. Erover te bouwen. En bekijk dan de situatie van de moslimsgemeenschap van vandaag de dag. Mogen Allah ons alle leiden. Want dit is juist wat we vandaag de dag doen. We bouwen erop en erover. We schrijven erop. En juist al deze daden leiden naar shirk. Mogen Allah ons allemaal behoeden tegen shirk en elk middel dat daar naartoe leidt. De tiende fout die in tawhid wordt gemaakt. Zijn de kettingen, de talismannen, de amuletten die mensen bij zich dragen om hun nek, hun arm of hun kinderen, om hun kinderen hangen. En hiermee bewerende dat het de schade afwendt of zelfs het goede brengt. En waarom het verboden is, is omdat de authentieke wetgeving dit verbiedt en hiertegen waarschuwt. Want zo overlevert imam Ahmed, op gezag van Uqba ibn Amr, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, wie een amulet draagt, heeft shirk begaan. Dus zelfs amuletten die de Koran bevatten, of wat dan ook, zijn niet toegestaan. Waarom? Omdat de meeste geleerden zeggen dat het verbod algemeen van aard is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geen onderscheid gemaakt. En hierover is weliswaar meningsverschil. Maar dit is de mening van onder andere Ibn Mas'ud. De metgezel. Een van de hedendaagse geleerden zoals Sheikh al-Fawzan. Hafidhullah. En vaak denken mensen dat bepaalde kettingen bestaan uit Koranversen. Maar bij het onderzoeken daarvan blijkt het niet het geval te zijn. Maar blijkt het onduidelijke woord te zijn. Zijn we dan de woorden vergeten van Al-Mawla, van de beschermer, waarin hij zegt in de Koran in Surat Al-Imran.
In yansurkum Allah, fala ghalib lakum, wa in yakhzulkum, faman zalladhi yansurkum min ba'dih, wa ala Allah fal yatawakkalil mu'minun.
Wanneer Allah jullie helpt, is er geen overwinnaar over jullie. En indien hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen. Het enige wat we dus hoeven te doen, is ons te wenden tot Allah. De 11e fout die in Tawhid wordt gemaakt, is te geloven dat Allah zelf in elke plaats en overal aanwezig is. En dit is iets dat tegen de Koran, de Sunna en de totale consensus van de geleerden ingaat. Dat het niet alleen maar daartegen, maar ook tegen het intellect en tegen de natuurlijke aanleg. Want de teksten zijn overvloedig en duidelijk. En geven aan dat Allah verheven is boven de hemelen. En dat hij verheven is boven de troon op een manier die bij hem past. Want zo zegt Allah in Surah Taha. De meest barmhartige, die zich boven de troon heeft verheven. En natuurlijk is het op een manier die hem past. Want zo zegt Allah ook in Surah Al-Mulk.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
Voelen jullie er veilig voor dat hij die in de hemel is jullie niet zal doen wegzinken in de aarde? Zij begint al te schudden. Of voelen jullie er veilig voor dat hij die in de hemel is niet het vulkanische regen over jullie zal zenden? Jullie zullen dan weten hoe terecht mijn waarschuwing was. En Sahih Muslim vinden we de overlevering voor Muawiyah dat de boodschapper van Allah een slavin vroeg: waar is Allah? Ze zei: verheven boven de hemel. Daarna zei hij: laat haar vrij, want zij is zeker een gelovige. En als een individu, denk na, als een individu een smeekbede verricht, wat doet hij? Hij heft zijn handen richting de hemelen, vanwege het feit dat Al-Mawla, de beschermer, verheven is. Dus beste broeder en zuster, wat is aannemelijker? Degene die zegt dat Allah overal is, ongeacht of die plaats nu rein of onrein is, of degene die zegt dat Allah verheven is boven de schepping, en dat er niets van de schepping is die hem kan bevatten en dat Allah alziend is. De 12e fout die wordt gemaakt in Tawhid, is het zweren bij anderen dan Allah. Bijvoorbeeld bij profeten, bij gunsten die je hebt gehad, of je eer. Al deze zaken vallen onder shirk. Waarom? Omdat in de Sahihijn een overlevering gevonden kan worden van Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Die heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah, vrede zijn met hem, heeft gezegd: Allah verbiedt jullie bij jullie vaderen te zweren. Hij die moet zweren, behoort bij Allah te zweren of zijn mond te houden. En in een andere uitspraak, hij dient alleen bij Allah te zweren. Beste broers en zusters, het zweren bij iets of iemand anders dan Allah is verboden en niet toegestaan. We maken hier natuurlijk wel een onderscheid tot het zweren voor iemand om diegene te eren, want dit is ongeloof. En het zweren gewoon bij iemand anders, wat ook verboden is, maar niet behoort tot shirk. Dus beste broeders en zusters, als we eenmaal weten dat het zweren bij anderen dan Allah niet toegestaan is, wordt het dan geen tijd dit te laten en hier ver weg van te blijven? Sterker nog, het is verplicht om dit te doen. De 13e fout die men maakt in Tawhid is weer een veel voorkomende. Namelijk het verlaten van het gebed. Terwijl het verlaten van het gebed, als men het belang ervan kent en desondanks ontkent en niet verricht, iemand buiten de islam kan plaatsen. Hier waren de metgezellen het unaniem over eens. Ook heeft Jabi overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: tussen een man en kufr en shirk staat het verlaten van het gebed. Zoals we kunnen vinden in Sahih Muslim. Al die mensen die steeds weer zeggen dat als ze oud zijn en het gebed gaan verrichten, laat zij dus uitkijken. Want zoals imam Ibn Qayyim heeft gezegd, de moslims verschillen niet van mening dat het moedwillig verlaten van het gebed behoort tot de grote zonde. En tot de grootste van de grote zonde. En de zonde hiervan is bij Allah groter dan de zonde van het moorden, het stelen, ontucht en het drinken van bedwelmende middelen. Dus iemand die het gebed niet verricht, balanceert de gevarenzone, bevindt zich in een gevarenzone, op het randje van ongeloof. Mogen Allah ons doen behoren tot degene die het gebed verrichten en onderhouden. De 14e fout in Tawhid is haastig uitspreken van takfir. Het verklaren van andere moslims tot niet-moslims. Het verrichten van takfir op een specifieke moslim is een zeer, zeer gevaarlijke zaak. En iets dat niet gedaan moet worden, totdat de bewijzen hiervoor zo duidelijk zijn als de zon op een warme, onbewolkte zomerse dag. En dan hiernaast dient men aan alle voorwaarden te voldoen. en die hier toch toe overgaat en het niet bij het juiste eind heeft, de verklaring kan op hem terugkomen. Ibn Omar, radiyallahu anhu, heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: wie tegen zijn broeder zegt, o ongelovige, of het is zoals hij heeft gezegd, of het keert terug naar hem. En Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zegt in zijn uitleg van deze overlevering, dat ondanks dat de ene persoon de ander voor ongelovig uitmaakt, de profeet sallallahu alayhi wa sallam de broederschap van beide personen heeft bevestigd. En dit duidt er dus op dat hij geen ongelovig is, maar wel iemand die een grote zonde heeft begaan, als hij het niet bij het rechte eind heeft. Dus er is zeker een punt waar men niet laks in moet zijn. Iemand die een bepaalde maat van ongeloof bezit, op diegene kan niet automatisch tafir worden verricht, totdat aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan. En dan nog is het niet weggelegd voor Jan en alle man, maar voor bepaalde mensen van kennis. De 15e fout die wordt begaan in Tawheed is het verdraaien van de betekenis van de namen en eigenschappen van Allah, zoals die vermeld zijn in de Koran en in de Sunna van de profeet, vrede zij met hem. En dit met als argument bang te zijn dat men Allah vergelijkt met zijn schepselen en zijn eigenschappen vergelijkt met die van zijn schepping. Allah zegt bijvoorbeeld in Surah Al-Ma'idah:
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
Nee, zijn beide handen zijn uitgestrekt. En degene die de betekenis hiervan verdraaien, gaan het zelf interpreteren en zeggen. En zij zeggen dan bijvoorbeeld dat de twee handen hier staan op twee krachten. Aangezien het zou betekenen dat het zeggen dat Allah twee handen heeft, het vergelijken van Allah met zijn schepselen zou zijn. En dit is natuurlijk een verschrikkelijke fout. Aangezien degene die gewoon gelooft in datgene dat Allah heeft gezegd, dit ook niet automatisch gelijk stelt met zijn schepselen. Nee, zijn namen en eigenschappen worden bevestigd op een manier die bij hem past, zonder deze gelijk te stellen aan zijn schepping. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat een mens twee handen heeft en een dier ook, betekent dit dat diegene zegt dat deze gelijk zijn? Nee, zeer zeker niet. Alles op zijn eigen manier. En Allah is de beste en verhevene die geen gelijke kent, die met niets en niemand in enig opzicht te vergelijken is. Als Allah zichzelf in de Koran dus beschrijft met twee handen, dan is dit uiteraard geen zins op geen enkele manier te vergelijken met twee handen van de mens. En daarom beschrijft Allah zichzelf in de Koran, maar zegt hij daarnaast ook in Surat Ash-Shura:
Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
Niets is aan hem gelijk en hij is de alhorende, de alziende. En daarom, deze mensen die de betekenissen van Allahs naam en eigenschappen verdraaien en soms zelfs ontkennen, hoe kunnen zij zeggen dat zij geloven in wat Allah zegt en de profeet vrede zij met hem te kennen heeft gegeven, aangezien ze daar niet stoppen, maar zaken verdraaien en ontkennen? De 16e fout in Tawhid die wordt gemaakt, is de gedachte van sommige mensen dat zij niet aangerekend zullen worden voor hun uitspraken en daden, als maar hun binnenste goed zou zijn, zoals zij in dit geval in ieder geval beweren. Als je hen adviseert iets te laten of juist niet te laten, wat voor antwoord krijg je dan? Ach, het belangrijkste is het hart, en met mijn hart geloof ik. Dit is natuurlijk een foute gedachte. Die schoonzijnend wordt gemaakt door Shaitaan. Een foute gedachte, waarom? Omdat het uiterlijk en innerlijk samengaan. Als iemand uiterlijke daden goed zijn, zal het innerlijk ook goed zijn, en andersom ook. Nu'man ibn Bashir heeft namelijk overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: en waarlijk, in het lichaam bevindt zich een vleesklomp. Als deze goed is, dan is het hele lichaam goed. En als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven. En werkelijk, dit is het hart. En deze overlevering kunnen we terugvinden in Sahih Bukhari en Muslim. Wie dus beweert dat van binnen het geloof stevig in hem gevestigd is, dat zijn hart goed is, terwijl zijn uiterlijke tegenovergestelde uitstraalt door de zondige, dan is deze persoon slechts misleid door Satan in deze foute gedachte. En het tweede waarom we kunnen zien dat deze gedachte fout is, zijn de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die overgeleverd zijn door Abu Huraira, waarin hij zegt: Allah kijkt niet naar iemands uiterlijk of bezit, hij kijkt naar jullie harten en daden. Dat kunnen we vinden in Sahih Muslim. Hier kunnen we dus duidelijk zien dat Allah inderdaad kijkt naar de harten van de mensen, maar ook zeer zeker naar de daden. Hassan al-Basri heeft gezegd: iman is datgene dat zich in het hart heeft verankerd en bevestigd wordt door ledematen. Beste broeders en zusters, dit zijn slechts enkele fouten die worden gemaakt en betrekking hebben op tawhid. Ik wil afsluiten met de woorden van een persoon die vaak wordt aangehaald door mensen die juist grote fouten in tawhid begaan. En zaken die tegen de tawhid indruisen. Namelijk, Sheikh Abdul Qadir Jilani. In zijn boek, Futuhul Ghaib, zegt hij. Het is aan jou om Allah de Almachtige, de Majestueuze te vrezen. En niemand te vrezen behalve hem. Wend je tot Allah, voor elke behoefte en vertrouw op hem alleen. Zoek datgene dat je nodig hebt slechts bij hem. Vertrouw op niemand anders dan Allah. En betracht tawhid, want dit alles behoort tot tawhid. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons doen behoren tot degene die tawhid betracht in elk aspect van het leven. En ons ook doen sterven als pure monotheïsten in woord en daad. Wa akhri da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.